Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een samenwerking van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon en Blos Radio in Boksmeer. Samenstelling in de redactie: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Wist hoe lang de bezetting van Nederland zou gaan duren. De Duitsers hadden het over een duizendjarig rijk. Veel mensen waren vol van angst, woede en de hoop op een snelle bevrijding. Maar de bezetters waren zo machtig dat de woede en hoop angstvallig binnengehouden werd. De meeste Nederlanders accepteerden gelaten hun lot, vooral toen al snel bleek dat de Duitsers hen als Germaanse broeders beschouwden en het Nederlandse volk te vriend probeerden te houden. Slechts een klein deel kwam actief in verzet. In het begin gebeurde dat openlijk en vaak qua jongensachtig. De mensen waren zich nog niet zo van de gevaren bewust. Al in het voorjaar van 1940 verschenen de eerste illegale krantjes die melding maakten van dingen waar de gewone kranten niet over durfden te schrijven. Vaak waren het handgeschreven velletjes die van hand tot hand gingen. Langzaamaan kwam er meer lijn in. Kranten als Vrij Nederland en het Parool werden gestenceld of gedrukt en verschenen in steeds grotere oplagen. Het eerste georganiseerde verzet ontstond uit dit soort illegale bladen. In de hele oorlog verschenen er zo'n 1300 verschillende illegale blaadjes en ons volk had zelfs een oplage van 120.000 exemplaren. De eerste verjaardag van een lid van het Koningshuis in de oorlog was die van prins Bernhard op 29 juni 1940. Op die dag werd er voor het eerst massale afkeuring van de Duitse bezetting getoond. Zonder dat het afgesproken was, betuigden mensen door het hele land hun vaderlandsliefde. Sommigen staken de Nederlandse vlag uit, anderen droegen oranje kleren en zongen het Wilhelmus of legden bloemen bij een van de vele oranje monumenten of staken een anjer in een knoopsgat. De anjer is een lievelingsbloem van prins Bernhard. Daarom werd later deze dag Anjerdag genoemd. Bij het zien van al die stille vormen van protest deden steeds meer mensen mee. In sommige plaatsen liep dat uit op enorme oranjefeesten. De Duitse bezetter was totaal verbluft en reageerde die dag nauwelijks. Maar daarna treden ze hard op tegen uitingen van oranjegezindheid. De reacties van de bezetter dwongen het verzet zijn acties voortaan in het geheim uit te voeren. Ondergronds heette dat. Er werden verzetsgroepen opgezet door kerken, studenten en artsen. De ambtenaren stonden voor een moeilijke keus. Wie zijn baan wilde houden, moest werken voor de Duitse bezetter. De meesten deden braaf hun werk. Een aantal echter besloot hun positie te gebruiken om de bezetter zoveel mogelijk dwars te zitten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van extra distributiekaarten of valse persoonsbewijzen.
Hier zijn nu twee bijzondere berichten. Het eerste bericht is van Bob voor Jan. Alles is in orde. Ik kom zo spoedig mogelijk. Ik herhaal, een bericht van Bob voor Jan. Alles is in orde. Ik kom zo spoedig mogelijk. Het tweede bericht luidt: wat vangt de jager? En nu hoort u het wekelijks overzicht van onze militairen.
De kinderboekenschrijfster Corrie Hafkamp heeft sinds 1975 meer dan 80 boeken op haar naam staan. Haar debuut Vechten voor een veldje werd al meteen bekroond met een vlag en wimpel. Corrie Hafkamp is geboren in 1929 en op onze vraag of zij zich wilde laten interviewen voor ons programma reageerde ze met: daar moet ik helaas nee op zeggen. Ik was zelfs een oorlogskind en praat daarover zit er nog steeds niet in.
Dagen na de inval, Drie dagen na de capitulatie kwamen de Duitsers in de vooravond het dorp binnen marcheren. Wiebe stond buiten voor het huis. Hij zag ze nog niet, maar hij hoorde ze aankomen. Hun laarzen stamden precies op de maat. Ze zongen uit volle borst. Het klonk echt niet gek, stoer. Ze beten de woorden af, ook precies gelijk. Erop af, dat moest hij zien. Ja, dat had hij gedacht. Heid kwam naar buiten en greep hem bij zijn arm. Help even mee, we gooien de luiken dicht. We zijn niet thuis. Wiebe begreep het meteen. Ze waren trouwens niet de enige. De hele straat werden luiken dichtgeknald en gordijnen gesloten. Juist toen de kop van de troep in zicht kwam, glipte ze naar binnen. Mem zat bij de tafel en ze leerde Wiebe's zusje Jellentje breien. Nou kan ik niks meer zien, klaarde Jellentje. Ah, dat duurt niet lang, zei Mem. Heid en Wiebe bleven staan. In de kamer was het donker. Er vielen smalle lichtbundels door de hartjes in de luiken. Zo kon Wiebe Heids gezicht zien. Het stond grimmig. We gooien ze eruit, zei hij. We gooien ze er zo gauw mogelijk weer uit. Wiebe stelde zich voor hoe de Duitse soldaten door de lege straat marcheerden. Met huis aan huis, blinde luiken en dichte gordijnen. Welkom, maar niet heus.
Het volgende fragment is uit het verhaal Oorlog is geen kinderspel van Corrie Hafkamp.
En toen was het ineens echt menis. Op een avond werd Jellentje extra vroeg naar bed gebracht. Met jou moeten we eens praten, Wiebe, mijn jongen, zei Heid op een ongewoon ernstige toon. Ja, Heid. Ons nichtje uit Amsterdam kon bij ons logeren.
Ja, maar we hebben helemaal geen familie in Amsterdam.
Toch wel. Ze is 8 jaar en ze heet Tabitha. Maar dat vergeten we meteen. Zodra ze bij ons is, heet ze Sietske. Mem zal ervoor zorgen dat haar haren net zo wit worden als die van jou en van Jellentje. Begrijpt Wiebe wat Heid wil zeggen? Wiebe knikte. Jawel, Heid. We krijgen een Joods meisje in huis. Maar dat mag niemand weten. Daar mogen we nooit over praten. Zo is het. Daar mag nooit, nooit, nooit over gepraat worden. Omdat het ons nichtje uit Amsterdam is. Bovendien moet jij ophouden met moffenpesten. Je bent nu oud en wijs genoeg om te begrijpen dat wij absoluut niet meer mogen opvallen. Wiebe, alle Joodse mensen worden weggevoerd en niemand weet waarheen. Wij denken dat ze... Wat zal ik zeggen? Ik weet het wel, Heid. Ze komen niet terug. Ze worden vermoord. Hoor je dat, Mem? Wiebe weet al meer dan wij denken. Nu kun je echt verzet plegen, Wiebe. Verzet dat helpt. Dat wellicht een mensenleven kan redden. Verzet door niet meer op te vallen. Beloof het me. Ik beloof het. Heid kan op me rekenen. Ik ben geen onnozel kind meer. Ik beloof het. Er werd zacht op de achterdeur geklopt. Mem haastte zich naar de keuken. Ze kwam terug met een meisje aan haar hand. Wat was ze klein. Wat was ze bang. Wiebe keek naar haar. Hij zag haar donkere ogen, nog donkerder door de angst. Een klein kind, zonder vader of moeder, helemaal alleen overgelaten aan vreemde mensen. Ze drukte een popje strak tegen zich aan. Wiebe kreeg een raar gevoel in zijn borst en zijn buik. Het was voorbij, wist hij. Zijn eigen kindertijd was voorbij. De tijd van flauwe grapjes en kinderachtige pesterijtjes lagen achter hem, voorgoed. Het leven zou grimmiger en grimmiger worden. Hij was medeverantwoordelijk voor het leven van Tabitha, die voortaan Sietske ging eten. Oorlog is geen kinderspel.
Maantje in haar volle luister is weer present. Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand. Tot eens het licht weer brandt. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Zo warm in arm, jij en ik, lachen de naar alle kont als kinderen. Zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaam. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maantje mag een maantje in onze land weer met vakantie gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaam. Zo warm in arm, jij en ik, lachen naar alle kant als kinderen. Zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Plein, de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaam.
Hebben jullie al wel eens gehoord van Sijs Inkwart? Zegt die naam jullie iets? Nee? Nou, dan zal ik iets vertellen over deze man. Sijs Inkwart, dat was op de allereerste plaats een vurig nazi. Op de tweede plaats was het een Oostenrijker, maar hij had ook Oostenrijk al min of meer aan de nazi's overgeleverd. Tenminste, zijn handtekening stond onder het telegram dat waarin Oostenrijk de Anschluss aan Duitsland aanbood. Deze Sijs Inkwart is door Hitler naar Nederland toegestuurd en hij kreeg van Hitler twee opdrachten mee. De eerste opdracht was dat hij moest zorgen dat de Nederlanders hem gingen steunen, omdat wij ook onder dat zogenaamde goede ras vallen. En de tweede opdracht was dat hij moest zorgen dat met de Joden in Nederland allemaal mooi soepel geregeld werd. Deze Sijs Inkwart, dat was een hele slimme vent. Die kwam toen niet hier en die zei, zo, nu ben ik de baas en jullie doen allemaal precies wat ik zeg. Helemaal niet. Sijs Inkwart heeft het eerste halve jaar dat hij in Nederland was, niets negatiefs gedaan. Hij heeft juist vriendschappen gesloten zo met de Nederlanders en wij dachten, zo'n vent, daar hebben wij geluk mee gehad. Maar hij had natuurlijk twee opdrachten. Die tweede opdracht dat hij moest zorgen dat geregeld werd met de Joden. Dus hij moest met maatregelen komen. Nou, dat gebeurde heel voorzichtig. Bijvoorbeeld, een van de allereerste maatregelen was dat hij bekend maakte dat er vanaf een bepaalde dag geen Joden meer in de parken mochten komen. En dan zeiden de Joodse mensen tegen elkaar, ja, dat is ook wat. Belachelijk, mogen wij niet meer in een park? Hierzo. Maar ja goed, als het niet erger wordt, dan gaan we gewoon een poosje niet in een park. Dus laten we maar niet moeilijk doen. Als het niet erger wordt. Maar het werd natuurlijk wel erger. Het werd veel en veel en veel erger. Jullie weten waarschijnlijk dat er van oudsher in Amsterdam een wijk was waar heel veel Joden woonden. Nou, die wijk die werd min of meer afgesloten. Er kwam zelfs een groot hekwerk omheen. De Joden uit de omgeving van Amsterdam werden daar ook naartoe gebracht. En niemand mocht die wijk meer in of uit, behalve de nazi's en de NSB'ers. En jullie weten ook wat NSB'ers zijn, denk ik, hè?
Ja.
Nou, die nazi's en die NSB'ers, die gingen daar die wijk in, dat weten wij uit papieren die er gevonden zijn, om Joden te pesten. Dus dan kunnen jullie wel voorstellen wat er daar gebeurde met die Joden. Nou was er in die wijk een groep Joodse jongens, En die jongens die zeiden, weet je wat, het is wel mooi geweest nu. Wij mogen dit niet meer, wij mogen dat niet meer, zus niet meer, zo niet meer. Dat pikken wij gewoon niet langer. Dat groepje Joodse jongens heeft een knokploeg gevormd. En die knokploeg die is gaan vechten tegen de nazi's en de NSB'ers. Bij een van die gevechten is er toen een NSB'er gestorven. Toen de nazi's dat hoorden, toen zeiden ze van, hé, die Joden daar in hun wijk, die durven, die weten hun plaats niet meer, die moeten wij eens nodig een lesje leren. De nazi's hebben toen allerlei maatregelen getroffen, ze hebben razzia's gehouden in Amsterdam en ze hebben willekeurig van de straat 425 Joodse jongens en mannen opgepakt. Die werden toen als vee bij elkaar gejaagd op een plein in het midden van Amsterdam en die moesten allemaal naar een werkkamp in Oostenrijk. Tenminste, in eerste instantie was het een werkkamp, later werd het een vernietigingskamp. Van deze 425 mannen is er precies maar één die het overleefd heeft. En niet omdat die toevallig verschrikkelijk sterk was, nee, domweg door geluk bij een ongeluk. Die mannen waren dus bij elkaar gejaagd op dat plein, die moesten uiteindelijk met de trein naar Oostenrijk gebracht worden. Maar voordat ze bij de trein waren, moesten ze een eind lopen. En dan was het niet onderweg nog een beetje gezellig kletsen met je buurman, nee. Er werd geduwd, er werd geslagen, er werd getrokken, geschopt. En het gebeurde dat er iemand viel. Die man die viel zo ongelukkig dat hij zijn been brak. Dan was het natuurlijk niet zo dat dan de nazi's zeiden, och wat zielig, die arme man heeft zijn been gebroken, dus vlug naar het ziekenhuis. Mooi niet. Die arme man dat was een Jood, die moest toch dood. Dus of hij nou daar aan de rand van de weg dood zou gaan, of die ging eerst nog naar dat werkkamp in Oostenrijk, dat zou hun een rotzorg zijn. Dus ze trokken verder en ze lieten die man daar mooi liggen met zijn gebroken been. Dat was wel het geluk van die man, voor die man. Want er kwam namelijk een arts voorbij, die heeft dat been verzorgd en heeft die man laten onderduiken. Daarom heeft hij het als enige overleefd. De rest is dus allemaal gestorven in dat werkkamp in Oostenrijk. Dus er was echt geluk bij een ongeluk, hè? Nou, toen dit voorval, hè, toen dat bekend werd bij het gemeentevervoer van Amsterdam, dus bij de buschauffeurs, bij de tramchauffeurs, die zeiden van, hé, dat zijn wel onze Amsterdamse jongens. Of dat nou homoseksuelen zijn, of dat zijn, noem eens wat anders, Joden, of dat zijn zigeuners, die kunnen niet komen en onze kerels hier weghalen. Wat denken die nazi's wel? Weet je wat? Wij staken. Dus de bussen reden niet, de trams reden niet. Maar de communisten, dat was een aparte groep binnen Amsterdam en die zeiden een staking kan effectief zijn. Maar als de bus en de tram niet rijdt, ja, dan lachen de nazi's om. Daar hebben ze helemaal geen last van. Als wij willen dat de nazi's daar last van krijgen, dan moeten wij zorgen dat die staking zich uitbreidt naar de havens. Dat die zich uitbreidt naar de andere grote steden, want dan krijgen de nazi's daar last van. Nou, die communisten gingen dat organiseren en ze kregen gelijk. Want precies zoals ze gedacht hadden, gebeurde. De nazi's kregen knap veel last van die staking. Zoveel dat ze dan uiteindelijk deze staking met bloedig geweld uit elkaar geslagen hebben. En die staking waar ik het nu over heb, weten jullie welke dat is? Dat was de februari-staking. En deze februari-staking die wordt elk jaar nog herdacht, want op dat plein in Amsterdam, waar toen die 425 mannen bij elkaar gejaagd zijn, is een standbeeld onthuld. Het heet de Dokwerker. En daar worden dus nu elk jaar in februari nog bloemen gelegd en kransen gelegd om de slachtoffers van de februari-staking en van de Jodenvervolging in het algemeen om die te herdenken.
Tangerine, she is all they claim. With her eyes of night and lips as bright as flame, Tangerine, when she dances by, Senorita stare and Caballero sigh, and I've seen toasts to Tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she has them all on the run, but her heart belongs to just one, Her heart belongs to tangerines.
Mevrouw Ohringer, u zat eigenlijk al in het verzet voordat de oorlog begon. Vertelt u eens, hoe zat dat?
Ja, dat zat zo. Na 1933, toen Hitler de macht in handen gekregen had in Duitsland, zijn natuurlijk mensen uit Duitsland gevlucht. Mensen die bekende tegenstanders van de nazi's waren en die als eerste gezocht werden. Die zijn gevlucht naar landen rondom Duitsland. Liefst zo dicht mogelijk bij, want iedereen hoopte dat het niet lang zou duren. En zulke mensen hadden we in Nederland ook. Alleen niet al die mensen die gevlucht kwamen, Joodse mensen, politieke tegenstanders van de nazi's, konden hier altijd een verblijfsvergunning krijgen. En als je geen papieren had, was het extra moeilijk. Ja, en als je plotseling vluchten moest, kon je niet eerst even gauw een pas gaan aanvragen. Dus er waren nogal wat gevallen van mensen die dus illegaal hier zaten. En soms lukte het wel om die mensen gemeld te krijgen. En soms lukte dat niet. En die mensen konden dan moeilijk wegkomen uit Nederland. Dat heeft ook met de typische geografische ligging van Nederland te maken. En dan waren ze bij mensen ondergebracht en ondergedoken. Maar er moest wel voor ze gezorgd worden, zodat ze konden overleven. Dus er was een heel netwerk van mensen. Het was solidariteit.
En u hoorde bij dat netwerk van mensen die daarvoor zorgden. Hoe bent u daar ingerold?
Doordat ik uit een gezin kom, waar ik met die gevoelens en die opvatting, dit principiële antifascisme, grootgebracht ben. Overal waar je dan er tegen vocht. Ook met die sociale opvattingen voor de mensen uit de laagste lagen, die uit die lagen van de bevolking komen, die er het ongunstigst aan toe zijn, voor hun rechten opkomen en daar altijd solidair mee zijn. Ja, daar hoorde dit bij. En dan werd er geholpen. En ik heb dat meegekregen van kind af aan. Dat sprak ook vanzelf.
En wat deed u concreet?
Concreet was het zo dat je probeerde bij mensen die je kende geld los te krijgen om voor die mensen te helpen. Ik weet wel, dat was wat later, toen, zeg maar 38, 39, was ik bij een groepje. En daar hadden we ook opdracht, zo, je moet een gulden per week bij elkaar brengen. Daar kon je mensen van te eten geven. Dat was dan voor zo'n gezin waar zo iemand in was. Ik vertel dat wel eens aan kinderen en dan krijg je zo'n gulden. Maar in die tijd kost in die slechte tijd, in die crisisjaar, was een brood 11 cent of 11,5. En als je het voor 10,5 kon korgen, liep je 2 straten verder. Dat was de situatie. Dus, nou, dat was dus in feite al een vorm van verzetswerk. wat voor ons als buitenlanders, of mensen die geen nationaliteit hadden, wij waren stateloos, heel duur te staan had kunnen komen. Want we zouden eruit gezet zijn.
Maar jullie waren niet illegaal in Nederland?
We waren niet illegaal. Nee, we waren niet illegaal. Mijn vader had verblijfsvergunning. Dat was allemaal heel officieel. Ik was op school. Nee, daar was geen sprake van. Het is alleen, je had geen rechten als een burger. Je mocht niet bij de verkiezingen deelnemen. En je mocht je dus ook niet met politiek bemoeien. En dan was het zo, als je met rechtse politiek bemoeid zou hebben, zou geen hond ernaar gekraaid hebben. Geen haan naar gekraaid hebben. Mm-hmm. Maar mijn linkse politiek was natuurlijk wat anders. Dat was algemeen beoordeeld, zeg. Dat we zo.
U bent uit die linkse hoek. Uw familie zat in die linkse hoek. Ook het linkse verzet in Amsterdam?
Ja, dat is ook zo. Dat is het eerste. Kijk, met die groep waar wij waren, waar we dus al voordat we in Nederland in oorlog was en bezet werd, geld ophaalden voor vluchtelingen, illegale. We kwamen betrekkelijk kort nadat we Nederland gecapituleerd had, zeg maar eind mei 40, bij elkaar. En overlegden, dit werk moet doorgaan, want er komen alleen maar meer onderduikers bij. Want in Nederland zijn ook zoveel mensen waarvan we weten dat ze gepakt zullen worden. Nou, dus dat werk ging door. Later kwam er dan de illegale krant bij. En, dat was maar een klein groepje. Was niet de hele, was maar een klein groepje van die groep. En daar werd ik dus bij gevraagd. En dat kon dus ook bij ons thuis. Want ja, van mijn vader wisten ze met zekerheid dat, hoe hij stond. En dat hij daarin vanzelfsprekend zijn toestemming bij zou geven. Want hij werkte niet mee. Maar hij gaf wel zijn toestemming. Want hij was verantwoordelijk voor het huis. Hij betaalde de huur.
Het was maar een klein groepje. Daar was bewust voor gekozen door het verzet.
Ja, dat hoorde bij elkaar. Dat, ik bedoel, je moest zo min mogelijk mensen moesten betrokken zijn, want zo min mogelijk mensen mochten weten van wat er gebeurde. En wie er niet bij betrokken was om wat te doen, mocht ook niks weten. Al je beste vrienden niet, je familie niet, niemand. Want wat je niet wist, kon je ook onder martelingen niet vertellen. Want dat was... Een van de opdrachten was ook, een van de voorschriften was ook, onthouden, alles onthouden. Niks opschrijven, want alles wat geschreven is, foto's, alles wat je, wat kan een bewijs zijn, wat gebruikt kan worden tegen je en ook om anderen te vinden. Want je wist, als je gepakt wordt, en dat hadden we dus van die Duitse vluchtelingen geleerd, voor de oorlog al, als je gepakt wordt, dan proberen ze uit je te krijgen met wie je te maken hebt. Om die ook te kunnen vinden. En dat moet voorkomen worden. Dus je moet alles, aan alle mogelijke dingen denken. Die lessen waren heel erg belangrijk.
Dat waren lessen van politieke vluchtelingen uit Duitsland.
Ja, politieke vluchtelingen. En het was, er waren politieke vluchtelingen uit meer organisaties, uit allerlei organisaties in Duitsland. Het wordt er wel altijd, na de oorlog is het er wel altijd, ja, dat waren allemaal communisten. Nou, het zou een schande geweest zijn als dat alleen maar communisten geweest waren. Het was ook niet zo.
Nee, het is op zich natuurlijk een verrassend beeld om te zien dat het Nederlandse verzet eigenlijk voor een deel mee opgezet is door het Duitse verzet.
Niet alleen natuurlijk. Natuurlijk is dat, die hadden toch hier hun Duitse partijen die in politieke problemen waren, hadden toch hier hun, hoe noem je dat? De mensen met dezelfde overtuiging waar ze contacten mee hadden. Communisten hadden communisten, sociaaldemocraten hadden sociaaldemocraten, anarchisten hadden anarchisten, weet ik veel, trotskisten hadden trotskisten, katholieken hadden katholieken, protestanten hadden protestanten. Die waren er toch ook. Lothar Kreisig, die een evangelische priester was in Duitsland. Die was toch met de dode dood geen communist, maar heeft wel gezeten, want heeft geprotesteerd tegen de euthanasie op gehandicapten. Lang voordat de oorlog was. Om maar een voorbeeld te geven. Dat kan je toch niet allemaal zo makkelijk afdoen. En er wordt heel vaak gezegd, ik vind het namelijk zo'n groot onrecht, dat die mensen van dat eerste verzet van het eerste uur in Duitsland. Niet geacht worden en niet geteld worden. En het was maar zo weinig. Het was overal weinig. Anders hadden ze niet zo lang door kunnen gaan. Maar het was er wel. Want tussen 33 en zeg maar 38 dat Oostenrijk aangesloten werd. 5 jaar lang zaten de gevangenissen en de concentratiekampen vol. Wie anders dan Duitsers? Dus laten mensen me nou niet gaan vertellen, dat was er niet. Ze waren de eerste die het spits afgebeten hebben. Mm-hmm. En ik vind het onrecht om dat niet te achten. Na de oorlog werd er aanvankelijk alleen maar gesproken over Grijsouwe Kruis, 20 juli 1944, later ook Weisse Rozen en nog een paar groepen. Maar die mensen van toen, die allereerste, en er zijn nog mensen die tegen me zeggen, nou, dat waren er niet zoveel. Er hebben 100.000 gevangenissen en in concentratiekampen gezeten, lang voordat er één niet-Duitser terecht kwam gekomen is. Ik vind dat ik dat onrecht ook moet proberen te bestrijden.
Nou, bij deze een beetje.
And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of day, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
U heeft in het verzet gezeten, u heeft daar verschillende taken gehad. Dat waren beperkte taken die van bovenaf werden opgedragen. U heeft meegewerkt aan het maken en verspreiden van De Waarheid, de krant.
Ja, dat heb ik. Die is soms, kijk, het was niet altijd op dezelfde plaats. Uit veiligheidsoverwegingen verplaatsen zich dan. Maar hij is meerdere malen bij mij thuis getikt. Of ik werkte mee op een plek niet ver bij mij vandaan waar hij dan getikt werd. En of hij werd gestenseld daar en daarna. Ik kon niet veel verspreiden, want ik was een schoolmeisje. Ik was op balletgymnasium in Amsterdam. Maar mensen die werkten, en waar meer mensen werkten, ja, die konden. Dus als ik kreeg maar één exemplaar en ik woekerde ermee. Dan ging ik naar, natuurlijk moest je zorgen dat je een adres had van mensen die je kon vertrouwen. En naar wie ging ik toe? Ik was 16 jaar. Naar mensen die ik kende uit de kring van mijn vader, waar hij mee werkte. Kleermakers meestal, of mensen die in die textielbranche bezig waren, die mij ook kenden. En dan ging ik dan met die krant langs op weg naar school, die verstopte ik onder mijn kleren ergens. En dan ging ik op weg naar school langs en dan zei ik, als ik van school terugkom, kom ik hem halen om ergens anders te brengen. Moet je hem gelezen en ik wil ook geld hebben om papier te kunnen kopen of inkt. Ja, dat was. En zo woekerde ik hem en zo ging ik hem dagenlang. Nou ja, goed, dan was die krant intussen oud, dan kwam er wel weer een nieuwe.
Want hoe vaak verscheen er een nieuwe?
Nou, in het begin niet zo. Hij verscheen wel regelmatig, maar de taken waren niet altijd bij ons. Maar ook, er waren namelijk in de hele stad, in Amsterdam bijvoorbeeld, op veel plaatsen zulke groepjes. Want net zoals het pamflet voor de staking, voor de februari-staking van 25 februari, op een van die machines gemaakt. Niet bij mij thuis. Want, want dat kon niet. Gezien het verhaal wat ik verteld heb. Dat, maar ze waren ook niet geweest bij me. Dus ze wisten het niet, dus ze waren niet geweest. Maar ze, die zijn ergens anders gemaakt. Er waren dus meerdere groepen die daaraan werkten. En die daar iets mee deden.
En maakte elke groep dan dezelfde krant? Of had ieder zijn eigen nieuws?
Nou, met die ja, het was iedere keer natuurlijk een ander exemplaar. Dat kwam al een paar dagen of weken of hoeveel tijd ertussen zat. Weet ik eigenlijk niet precies, want ik had geen overzicht daarvan. Ik weet alleen maar wat ik in handen kreeg en waar ik wat mee doen kon. Mm-hmm. Want de rest wist ik niet, had ik geen zicht op. Dat ze als, ja. Maar goed, ik heb ook nog buiten die dat verspreiden en dat werk met die waarheid en dat verspreiden, wat ik met dat groepje deed, iets gedaan aan illegaal werk, wat dat groepje weer niet wist op dat moment. Dat ze het niet mochten weten.
Wat voor veiligheidsmaatregelen troffen jullie?
Hoe bedoel je veiligheidsmaatregelen?
Nou, met een type of stencilmachine in huis.
Hoe we dat moesten doen? Ja, om te beginnen moest je het in een plek, in een kamer neerzetten. Dat het zo min mogelijk het geluid ervan door kon dringen door de muren naar de buren. Zodat mensen niet nieuwsgierig zouden kunnen gaan vragen, wat is dat voor een geluid wat we niet kennen? Want dat was heel belangrijk. Dat mensen, je moest vermijden dat mensen nieuwsgierig werden, dat ze een vermoeden zouden krijgen. Ten eerste mochten ze het niet weten. En als ze geen antwoord kregen wanneer ze iets vroegen of geen goed antwoord kregen, dan gingen ze zelf al wat verzinnen, want zo werkt dat bij mensen. Maar het ergste was dat de aandacht gevestigd werd. En dat moest je voorkomen. Dus onder een machine, een schrijfmachine of een stencilmachine, dikke lagen vilt. En rondom met bepaalde zorgen dat het afgedicht was. Dus bij mij in huis kon het zo op al gebeuren dat het in een kamer was waar tussen die kamer naar één kant de gang was en dan nog eens trappenhuis. Dus voordat het bij de buren in de kamer was, was dat geluid intussen wel niks meer. Dat niet, viel dan niet meer op. En aan de andere kant, we hadden ook een kamertje waar ook de stencilmachine gestaan heeft. En er was aan de andere kant naar het buurhuis toe. Daar stond een enorme kast van één muur tot de andere, vol met kleren van mijn vader en mij. Dus dat dempte ook. En dan was er en dan stond hij verstopt onder zo'n gouden deken. En in een hoekje met alle mogelijke dingen eromheen die geluiddempend moesten werken. Want die voorziening moest je wel nemen.
Ja. En op straat, als u zei al, u verstopte de waarheid onder uw kleren.
Ik bedoel, waar stop je het in? Weet ik veel. In je hoek, in je BH, weet ik. Waar je mee liep. Dat was altijd op zo'n manier. Dus en ik had niet veel bij me. Kijk, voor mensen die naar hun werk gingen waar meer mensen werkten. Een fabriek, een atelier of weet ik wat. Die meer bij zich hadden. Ja, was dat anders? Die hadden andere middelen. Ik weet wel, je kunt in het, vroeger kon je in het Verzetsmuseum in Amsterdam zien. Dat is iets prachtigs, iets wat ze nu niet meer kennen. Maar bijvoorbeeld, dat was die specifieke rol die vrouwen daarbij konden vervullen, hè. Omdat ze om te beginnen, zeker in het begin, minder ze hun toegedacht werd dat ze zich met die dingen bezig hielden, volgens de opvattingen van de bezetters. Dus vandaar ook dat jonge meisjes zo'n rol als koerierster konden vervullen. Maar ik weet wel, ze hebben een tijd lang in het verzetsmuseum gehad, zo'n zogenaamd positiecorset voor vrouwen die in verwachting zijn. Dat zijn die dingen met veters. En naarmate je zwaarder werd, werden die veters. Ik heb zo'n ding nog gedragen na de oorlog, toen ik in verwachting was. Maar goed, wie kent dat nog nu? Maar dat was natuurlijk een prachtige plek om, weet ik veel wat, allemaal in te verstoppen. Kranten, wapens, valse persoonsbewijzen, wonkaarten, noem maar op wat er allemaal kon. Heb ik dat niet gedragen, maar anderen wel. Maar het is natuurlijk vrouwen hebben een rol kunnen vervullen waar over het algemeen zelfs diezelfde vrouwen die de dingen deden geen erg in hadden dat ze met verzetswerk bezig waren. Ik heb een vrouw gekend, ze is een paar jaar geleden gestorven. Ook uit de kring van de verzetsmensen. Toen zei ik een keer tegen, wat heb jij in het verzet gezeten? Nee, zegt ze, weet ik veel, was een echte Amsterdamse. Ik heb geen verstand van politiek. Ja, mijn man, die heeft in het verzet gezeten. Maar ik had natuurlijk onderduikers. Ik had 7 onderduikers en ik had een kindje van ja, en, maar wist ik veel. Dat vond ik zo pas even later, nog een paar jaar voor de dood, die had weer zijn onderscheiding gekregen. En dat vond ik heel fijn. Dat kindje van toen heeft daar dan voor gezorgd. En ze had mij daarbij uitgenodigd bij die plechtigheid. En toen heb ik gevraagd of ik spreken mocht. Want ik vond het zo belangrijk om te zeggen. Ze wist helemaal niet dat ze verzet pleegde. Ze besefte het niet. En ze is niet de enige. Heel veel vrouwen hebben op die manier een bijdrage aan het verzet geleverd, zonder zich dat bewust te zijn. Maar daarzonder zouden heel veel mannen helemaal geen verzet hebben kunnen plegen.
U bent zelf uiteindelijk ook een soort van vluchtelingen geworden. U bent Joodse. U hebt moeten onderduiken toen het gevaar te groot werd.
Ja, ik ben uiteindelijk ondergedoken in november, midden november 1942. Toen waren de razzia's, de massale razzia's op Joden. Dus niet wat er in 1941 gebeurd was. Want dat waren zogenaamde represailles. Maar de massale deportaties begonnen eigenlijk 14 juli 1942. Het eerste transport. En daar waren die eerste oproepen voor. En toen was het zo gevaarlijk. Want behalve dat je een oproep kon krijgen dat je je moest melden. Haalden ze ook de mensen tegelijkertijd van huis. Joodse mensen mochten na 8 uur 's avonds zich niet meer buiten hun eigen woning bevinden. Niet alleen niet op straat, maar ze moesten in hun eigen woning zijn. En als je dat niet was, kon je verraden worden. En dan moest je ook al onderduiken. Nog toen er geen deportaties massale deportaties waren. Maar ik wilde niet onderduiken buiten Amsterdam. Want ik wist, als je op een dorp komt waar iedereen kent, dan kom je het huis niet uit en kan je niks meer doen. En ik vond het betrokken kunnen blijven bij dat verzetswerk. En dat heb ik echt vanaf het begin tot op de dag dat ik ging onderduiken, ben ik mee bezig, met dingen bezig geweest. En het gaf je het gevoel van, je doet tenminste iets tegen die vijand, hè. Dat was een goed gevoel om dat te kunnen hebben. En ik wist dat ik daarvan, als ik buiten zou zitten, dan was ik geïsoleerd. Ja, en dat is me toch gebeurd.
Hoe komt het dat toch u toch overkomen is?
Nou, dat komt zo. Dan moet ik eigenlijk een stuk geschiedenis teruggaan. Wat met mijn eigen verzetswerk dan te maken had. In het voorjaar van 1941... was een Joods echtpaar, bevriend Joods echtpaar van ons, bekende notorig communisten, die bij ons in de straat woonden. Die waren gezocht door de Gestapo, bleek het, in verband met de februaristaking. Dat wist ik op dat moment niet. Ik heb later gehoord dat ze niet thuis waren op dat moment. En er werd in de buurt over gesproken. En dat verhaal dat ze gezocht werden kwam bij de groentevrouw bij ons in de buurt. Dat waren heel fijn katholieke mensen van buiten. Juwelen van mensen. En die vrouw hoorde dat en die riep er twee oudste kinderen bij zich en zei de een, jij gaat op die hoek staan en jij gaat op die andere hoek staan en je wacht net zo lang tot je om Simon of tante Eva ziet komen en dan zeg je dat ze naar mij toe moeten komen en niet naar huis moeten gaan. En zo heeft ze die mensen gered, want dat is gelukt. En toen waren deze mensen ergens onder, dat wist ik op dat moment niet. Maar toen waren die mensen buiten Amsterdam later ondergedoken. Hun verbindingen hebben daarvoor gezorgd. Niet bij elkaar en er moest nog een heleboel geregeld worden. En ze hadden iemand nodig. De adressen waar ze zaten waren niet ver van elkaar. Maar ze durfden niet van het ene huis naar het andere in dat plaatsje te laten lopen, want dat zou kunnen opvallen. Dus er moest iemand anders komen die men daar in de buurt niet kende, wat niet zou opvallen. En toen dachten ze daarbij aan mij. Het grappige verhaal is, op een dag kom ik thuis van school. Er staat bij ons in het portiek, naar de bordjes, naambordjes, een vrouw staat ernaar te kijken en ik vraag, bij wie moet u zijn? Bij Oeringer. Ik zeg, oh, ik ben Mirjam Oeringer. Ja, maar ik moet meneer Oeringer spreken. Ik zeg, kunt u het mij niet vertellen? Want de mensen die ons kenden wisten, daar had mijn vader altijd gezegd, mijn dochter weet overal van. Nee, ik moet meneer Oeringer spreken. Dus ik vroeg niet verder, dan moet u maar wachten. Dus ze wachten. Mijn vader kwam thuis, sprak met die vrouw, komt later naar mij toe in de keuken, want ik was er natuurlijk niet bij, en vertelt, weet je wat die vrouw kwam doen? Ze kwam met een briefje van Eva, die vriendin dus. Een Pools briefje. Want die vrouw vriendin kwam ook uit Polen, en mijn vader ook, en ze wist dat mijn vader wel nog enige kennis van Pools had. Want ze wist, als die vrouw vertelt, ik kom van Eva, dan zegt ze, welke Eva? Over wie heeft u het? Want hij kende die vrouw niet, dus hij vertrouwde dat niet. Dus hij moest een teken hebben. En op dat briefje stond in het Pools een spreuk, een Poolse spreuk. En ik zal het alleen in het Nederlands zeggen, want mijn Pools is niet zo best. Als je in moeilijkheden verkeert, wend je dan tot de Jood. Ze wist met zekerheid dat als hij dat krijgt in het Pools en ze zegt, ik kom van Eva, dan is dat in orde. Nou, het enige wat die vrouw dus zei, ze wil graag dat je komt, want ze wil iets met je bespreken. Dus ze heeft hem gezegd hoe hij er naartoe moest gaan en wanneer dat zou zijn. En mijn vader is gegaan. En wat was nou de bedoeling? Ze wilde mijn vader vragen, die verantwoordelijk voor mij was, of hij het goed vond dat ik die verbinding zou doen. Nou, mijn vader vond dat natuurlijk goed. Ze wisten hoe ik groot geworden was, ze wisten dat ik actief was. Na de oorlog heb ik pas gehoord dat die vrouw bij ons in de buurt verantwoordelijk was voor die groepjes met die illegale waarheid, om die op poten te zetten. Dat heb ik toen niet geweten. Maar zo, en we kenden elkaar zo goed. In de meidagen, toen het gevaarlijk was en toen er luchtalarm was, zij woonde op de 4e verdieping en mijn vader woonde in het benedenhuis, hebben ze bij ons gewoond. Dat ze niet altijd om te schuilen naar beneden moesten. Zo nauw verbonden waren met elkaar. En toch, wat je niet hoefde te weten, moest je ook niet weten. Want dat was veiliger. Mm-hmm. Nou, die mensen zijn er gegeven. Ik ben dus verbinding geworden. De eerste keer dat ik erheen moest, dood, want ik moest alles onthouden. En ik was als de dood dat ik niet goed zou weten en niet zou aankomen. En ik mocht het aan niemand vragen, want ik mocht niet opvallen. Ik ben natuurlijk goed terechtgekomen, maar goed, ik ben er nog. Dus het is goed afgelopen. Maar op een gegeven ogenblik later waren zij in Amsterdam. En ik was weer verbinding met ze. En toen waren ze samen. En toen die grote razzia's aan de gang waren, in de zomer van 1942, toen zei ze dus op een dag tegen me, vraag je vader of hij ook bij ons komt onderduiken, want die mensen waar we hier die voor ons zorgen, die hebben dat goed gevonden, we hebben dat besproken. En zodoende is mijn vader daar ook ingetrokken en ik ben verbinding geweest.
En waar was dat?
Dat was op de Amsteldijk in Amsterdam. En op een dag kwamen de dochter des huizes van die mensen, die in Oud-Karspel woonde, met een man op bezoek. En aan haar heeft mijn vader toen gevraagd of ze, want hij had geen rust, want Ze konden vanuit het raam ook zien wat er gebeurde. Dat de mensen weggehaald werden uit de huizen. En ook van de straat. En ik liep over straat. Dus mijn vader die had geen ogenblik rust. Men heeft gezegd, die mensen willen je opnemen. Hij hadden ze gevraagd, ze hebben ingestemd. En als je niet gaat, ga ik ook weer naar huis terug. En dat had hij gedaan. Maar goed, toen heb ik dat overlegd. Gek dat ik niet meer weet met wie ik toen gesproken heb. Wie ik dat geld afgedragen heb, met wie ik gesproken. Maar gezegd is, je kan het beste die plaats nemen. Want het is zo moeilijk om een onderduikplaats te krijgen. En het is nog een week, nog een week. En als je gepakt wordt, kan je ook niks meer doen. We waren zeer disciplinair geïnstrueerd. We moesten wel op de veiligheid letten. Dus dat deed je dan maar. Tegen mijn zin. En is precies gebeurd. Ik heb echt in huis gezeten. Niet te hard praten. Niet bij het raam komen. Niet zus, niet zo.
De oorlog is al jarenlang afgelopen, maar op de een of andere manier blijft hij u bezighouden. En uw verzetshouding van tijdens de oorlog, die proef ik ook nog steeds in uw verhalen.
Ja, ik zeg wel eens, het hoort bij me als mijn schaduw. Ik kan me er niet van scheiden. Ik zou het verraad vinden aan al die mensen die omgekomen zijn. En die zich ingespannen hebben en zich geofferd hebben, hun leven geofferd hebben. Als ik dat zou laten schieten. Als ik niet al het mogelijke zou doen om datgene, de essentie van datgene waar het om gaat, om het gevecht tegen het onrecht, het gevecht voor menselijkheid, menselijke rechten, dat dat niet doorgegeven kan worden, die geest, naar volgende generaties. En dan mag best dat voorbeeld erbij zijn, en daarmee doe ik niet op mij, want zoveel heb ik niet speciaal gedaan, maar die mensen die zoveel hebben geleden, die in de handen van de vijand waren en doorgevochten hebben, of omgekomen zijn, of doorgegaan zijn en overleden en overleefd hebben en toch doorgegaan zijn daarna, om het verhaal door te geven. Zodat anderen het als voorbeeld kunnen nemen. Dat het waard is om tegen onrecht op te komen. Al was het maar om jezelf in de spiegel recht in de ogen te kunnen zien.
Aan dit programma werkten mee Wielke Teunissen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum, en de Amsterdamse verzetsvrouw Mirjam Ohringer. Tot de volgende keer.